de 27e podcast van Fysio Topfit. Topfit op de kast. Seizoen 4 alweer? Of 5? Ja. Ik ben het
4.
Seizoen 4, aflevering 27. En dit is de eerste van het jaar.
Ja. We zijn er even uit geweest, hè?
We zijn er even uit geweest. Ja, en dat was om een aantal redenen. We hadden niet zo heel veel leuke onderwerpen. En het moet natuurlijk ook wel leuk en spontaan blijven.
Ja.
En we hebben het gewoon heel erg druk gehad.
Ja, ook dat is het leven.
Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar we hebben vandaag twee hele leuke gasten. En die mogen zichzelf eventjes voorstellen. Ik begin recht tegenover mij, voor de kijkers links. Rob
van Wiegen.
Rob van Wiegen, hi Rob, welkom.
Huisarts geweest tot april vorig jaar hier in Boskoop, vaste praktijkouder.
Ja, ja. En je hebt meegenomen?
Boukje, mijn vrouw.
Ja, ik ben in mijn Boukje en af en toe heb ik erop geassisteerd. En af en toe had ik ook mijn eigen baan. Dus...
Ja, maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
Prima.
Rob, hoe lang ben jij huisarts geweest in Boskoop?
Ik ben in totaal 38 jaar huisarts in Boskoop geweest.
Ja. En hoe kom je er nou bij om huisarts te worden?
Ja, dat verhaal gaat heel lang terug. Althans, als ik mijn ouders moet geloven, roep ik al vanaf mijn 6e jaar dat ik huisarts word.
Zo.
En dat is gekomen doordat mijn tante, mijn lievelingstante toen, die werd ziek en die kreeg baarmoederhalskanker. En die is toen overleden in vrij snel, een korte tijd. En toen schijn ik zo boos geworden te zijn. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. Ik ga huisarts worden.
Nou, het was gelukt.
Ik weet niet of het verhaal waar is, maar dat is het verhaal wat altijd gegaan is.
Je kan het jezelf niet meer herinneren.
Nee, ik kan mezelf niet meer herinneren. Nee.
Maar dan, dan ga je... Maar het is wel leuk dat je vanaf je 6e dus eigenlijk al weet dat je huisarts wordt, maar dat je dat dan ook volhoudt.
Ja, ja.
De meeste jongetjes van 6, 7, 8, die willen brandweerman worden of bij de politie.
Ja, dat heb ik ook gewild. Ja.
Okay.
Maar uiteindelijk is het toch huisarts geworden. Nee, ik heb het altijd vastgehouden. Ik ben ook de opleiding gaan doen, ook mijn middelbare schooltijd, met het idee van, ik moet dokter worden.
Ja, dus en, een pakketkeuze al opgemaakt?
Ja,
of
dat
was dat
klopt.
In die tijd dan niet? Geen idee hoor. Maar.
Ja, dat was toen ook een pakketkeuze en er was zelfs een loting ook. Je kon ook niet zomaar die opleiding gaan doen. En uiteindelijk is het me samen met mijn beste vriend gelukt. Hij wilde uiteindelijk ook huisarts worden. Mm-hmm. Zijn we met de loting mee gaan doen. En je cijfer van je middelbare school gold dan ook mee. Of je meer kans of minder kans had. Dat was echt een loting. En ik weet nog dat wij met z'n tweeën op vakantie waren door Europa. Met zo'n interrail. En dat we in Rome waren. En dat we toen wisten dat onze ouders wisten of wij ingelood waren of niet ingelood waren. En in die tijd moest je nog allemaal kwartjes en muntjes verzamelen voor de telefooncel. En we hadden net voldoende muntjes om naar alle twee onze ouders te bellen. En toen hoorden we inderdaad dat we ingelood waren.
Ja. En het was feest.
En toen was het feest. Ja. Dat hebben we in Rome gevierd. Ja.
Ja, heel goed. Ja, lekkere pizza genomen? Of,
ja, zeker. Ja, leuk.
Nou, dan ga je waar heb je de opleiding gedaan? Waar ben je begonnen?
Ik ben opgeleid in Leiden.
In Leiden?
Ja.
En toen woonde je ook al hier in de buurt?
Maar ik kom oorspronkelijk uit Den Haag.
Ja.
En ik woonde dus ook in Den Haag en ben uiteindelijk ook tijdens mijn studie in Leiden gaan wonen. En heb daar toen de medische opleiding gedaan. En toen eigenlijk ook gezegd, ik wil huisarts worden. En toen was er nog wel een wachttijd, want je kon niet gelijk huisarts worden. Toen heb ik eerst militaire dienst gedaan. En toen, want ik was enige zoon, dus ik moest ook in militaire dienst.
Ja.
Dus die heb ik ook gedaan. En toen ben ik de huisartsopleiding gaan doen in Leiden. Die was toen overigens maar 1 jaar. Tegenwoordig is de huisartsopleiding 3 jaar, maar toen was de opleiding 1 jaar. En die heb ik daar gedaan. En toen heb ik mijn opleiding gedaan in Waddinxveen. Ja. In de praktijk van Bernard Glazer en Peter van der Linden. Die hadden toen een samenwerksverband en die hebben me opgeleid. Ja.
En je wordt dus eerst basisarts? Eigenlijk een beetje hetzelfde als het nu nog is?
Ja. En je wordt eerst basisarts en daarna moet je de opleiding tot huisarts doen. En dat was toen 1 jaar, nu 3 jaar. Specialistenopleidingen duren langer, die duren vaak 6 jaar.
Ja, okay. Nou, dan ben je toch al hier in de buurt. Waddinxveen hoor ik net, heb je dan die uiteindelijke opleiding gedaan.
Ja.
Is dat ook de reden waarom je in Boskoop uiteindelijk geland bent? Of heeft dat een andere
reden? Nee, dat heeft in wezen een andere reden. Want toen ik de opleiding klaar was, toen ben ik gaan waarnemen. Want er was een enorme werkeloosheid in die tijd. Dat kan je nu niet meer voorstellen.
Nee.
Maar ik liep met 500 werkloze huisartsen door Nederland rond.
Serieus?
En het was echt heel moeilijk om een plek te vinden waar je kon waarnemen. En dat hebben we uiteindelijk gevonden in Doorn.
Ja.
En die omgeving vonden we heel mooi.
Ja.
En daar hebben we een Boukje, toen inmiddels ken ik Boukje ook. En Boukje kwam uit Utrecht.
Aha.
En dus toen zijn we daar in de buurt gaan waarnemen. Hebben we verschillende waarnemingen gedaan. Daar wilden we wel eigenlijk wel huisarts worden, maar dat was onmogelijk. Onmogelijk. Ja. En toen ben ik hier gaan vragen, omdat ik natuurlijk Glaas van Melinda in Waddinxveen kende. En die zeiden van, ja, in Boskoop hebben ze 4 huisartsen en die willen er eigenlijk geen huisarts bij. Maar eigenlijk zou het wel beter zijn als daar een huisarts bij komt. En toen heeft de gemeente Boskoop, die heeft toen gezegd, ja, er moet eigenlijk een huisarts bij komen, want die praktijken zijn hier veel te groot. En die hebben de huisarts onder druk gezet om een huisarts erbij aan te nemen. En zo ben ik toen in 1987, na een soort sollicitatie, mochten wij hier beginnen als huisarts. Zonder patiënten.
Ja.
In een nulpraktijk, zoals ze dat toen noemden.
Ja.
En het was nog heel lastig om een woning toen te vinden. Mm-hmm. Want in de jaren 80 is er ook een bankencrisis geweest. Ik weet niet of je dat weet.
Mijn ouders toen wel, die hadden 14% rente op die.
Ja, er waren enorme rentes. Ja. Dus ja. De collega's zeiden van, joh, je mag je huisarts worden, zoek een huis. En ga dan beginnen.
Ja.
Dus wij hebben enthousiast nog gekeken. Die zeiden, ja, je kan daar op de zijde wel een huis kopen. Of daar. Dus wij zijn daar zelfs nog naar 2 huizen gaan kijken, hè, Boukje.
Ja.
En hebben die dachten, nou weet je, we gaan maar eens met de bank praten. Dus wij komen bij die man van die bank. En die bank zegt van, wat is jullie inkomen? Ik zeg, ja, ik ben huisarts. Ja, ik zeg, ik heb nog geen patiënten. En wat doet jouw vrouw dan? Ja, die werkt als stewardess bij de KLM. Zegt die meneer van de bank, komen jullie over 5 jaar nogmaals terug?
Geweldig.
Ja. En ze hebben terug naar de gemeente gegaan en die hebben toen uiteindelijk voor ons een huurhuis gevonden op de Forfseweg.
Ja.
En daar zijn we gaan wonen.
Ja.
En daar hebben we 2 kamers ingericht. 1 als spreekkamer en 1 als wachtkamer.
Op de Forfseweg.
Op de Forfseweg, ja.
Ja.
Slaapkamers.
2 slaapkamers ingericht als spreekkamer, ja, weet je. En daar zijn wij begonnen. We mochten van de collega's 1 advertentie in de krant zetten dat we begonnen waren. Want je mocht als huisarts geen reclame maken.
Oh ja.
In die tijd, dat was streng verboden.
Ja.
Maar ik mocht dan wel een interview met de plaatselijke krant krijgen. En daar heeft een foto van mij ingestaan. En ik nam natuurlijk wel waar, want er was nog geen huisartspost. Dus wij namen waar in de avond- en weekenddiensten. Dus zo leerden mensen me ook een beetje kennen.
Ja.
En toen na 1 week hadden zich 6 patiënten bij me ingeschreven.
Nou, dan kon je een boterham kopen.
En zo is dat heel langzaam in die jaren daarna is die praktijk gegroeid.
Ja, wat ik nu weet is dat je niet heel makkelijk kunt overstappen van huisarts.
Nee.
En ik weet natuurlijk niet hoe dat in die periode was. Maar ik kan me zo voorstellen dat die huisartsen dat ook... Nou ja, dat vonden ze natuurlijk allemaal maar...
Nou, wat er toen gebeurde is... Ik werd gesteund. En die steun bestond eruit dat als mensen zich in die andere praktijken wilden inschrijven... Mm-hmm. Dan sloot... Als ze dan woonden in een bepaald gebied rondom de Forfseweg, zeiden die huisartsen... Nee, dan moet je naar dokter Van Wiegen gaan.
Okay.
En zo is die praktijk langzaam gegroeid. Ja. En na een jaar hadden we 300 patiënten. Zoiets ergens.
Zoiets, ja.
Weet je, een normpraktijk bestond in die tijd uit 2300 patiënten. Dus
En
na een jaar, die praktijk groeide maar heel langzaam.
Ja. En Boukje, ik hoorde net, je bent stewardess.
Ja.
En was stewardess.
Ik was, maar ik moest, omdat Rob natuurlijk geen inkomen had.
Nee.
En als stewardess verdiende je ook niet zoveel. Dus ik moest promotie maken binnen de KLM. Dus ik moest assistentpeurser worden, Europa-peurser, uiteindelijk senior-peurser op de intercontinentale vluchten, om een beetje inkomen te genereren.
Je wilde natuurlijk ook nog wat op je boterham.
Zo was het. Dus toen ben ik meer gaan werken.
Ja.
Maar ik moest ook de telefoon aannemen in het weekend.
Ja.
En 's avonds als Rob dienst had.
Ja,
dus dan met een beetje schipperen moest je dan maar zorgen dat je dan thuis was. En zo moest ik dan een beetje vluchten aanvragen. Dat ik op tijd thuis was om de telefoon aan te nemen.
Ja, ik moet wel zeggen dat het heel herkenbaar klinkt, hoor. Want zo zijn Christa en ik 27 jaar geleden natuurlijk ook begonnen.
Ja.
In een klein schuurtje ergens en je moet wachten tot er wat komt. En de telefoon gaat en wie doet dat dan? En wie moet Nou, dat doe ik dan wel. En dan...
Ik kon mij natuurlijk geen assistenten veroorloven. Dat was echt onmogelijk.
Nee.
Dus ik vind het wel heel grappig dat het is heel herkenbaar. Ja, het is heel herkenbaar. Ja.
En je probeerde ook die praktijk zo gezellig mogelijk te maken.
Ja.
En dan nam ik uit Afrika hobbelpaard mee en van alles voor in de wachtkamer. Zodat het maar gezellig was dat mensen dachten, nou daar wil ik nou graag naartoe.
slagtanden en opgezette dieren.
Ja. Ja. Zo gek weer. Het was een kleine slaapkamer, hè?
Ja. En het probleem was, het was één hoog. Ja. De mensen moesten een trap op.
Oh ja.
Want ja, de beneden was de woonkamer en de slaapkamers waren boven. Dus de mensen moesten een trap op. Daar waren ze natuurlijk ook niet gewend. Ik weet nog dat er een hele oude man op een gegeven moment op een avond aanbelde. Dat was dik in de 80. En die zei, ja, ik heb al goede verhalen gehoord. Ik wil me eigenlijk wel inschrijven bij u. Maar ik wil even bij u die trap bekijken of ik die wel op kan lopen. Ja, dat lukte hem toen, het heeft hij zich overgeschreven.
Dat heeft hij zich overgeschreven, ja, mooi.
Hele aardige mama.
Ja. En als ze dan de trap niet op konden, ging jij dan naar beneden? Of?
Nee, ze moesten wel de trap op, inderdaad. Alleen, ik maakte wel makkelijk visites, dat wel. Okay. Als ze niet konden komen, dan reed ik heel makkelijk visite.
Ja. Hij had alle tijd.
Ik had alle tijd, ja. Met 6% zie je niet zo heel veel.
Deed u in die tijd ook nog bevallingen?
Ja, in die tijd deed je bevallingen. Ik mocht ook alleen in Boskoop komen als ik bevallingen kon doen. Want alle huisartsen in Boskoop deden nog bevallingen. Ja. En dat hebben we een jaar of 4, 5, denk ik, gedaan. Zoiets was het. Maar daarna gingen al heel snel de andere huisartsen ook geen bevalling meer doen. Nee. En het leuke ervan was wel, de eerste bevallingen die ik gedaan heb, dat was heel kort nadat ik begonnen was als huisarts. Dus als er was een jongen en als die jongen dan altijd in mijn praktijk kwam, de laatste jaren daarna binnenkwam, dan dacht ik, oh ja, zo oud is mijn praktijk. Ja. Inmiddels woont hij niet meer in Boskoop.
Heb je veel Boskoopers op de wereld gezet? Of is dat,
Ik denk dat het een stuk of 20 zijn geweest.
Zoiets, denk ik. Ja,
ja zoiets denk ik wel. Ja, een stuk of 20. Maar al heel snel in Nederland stopte huisartsen met het doen van bevallingen. Dat kwam er ook door dat je moest dan altijd van week 38 tot week 42 in het dorp zijn. En we namen wel voor elkaar waar bij bevalling, maar liever deed je toch de bevalling van je eigen patiënten. Ja. En heel snel stopte de ene na de andere huisarts ook in Boskoop met doen van bevalling. En dokter Hermans toen en ik zijn eigenlijk het langste doorgegaan.
Ja. En dat werd dan overgenomen door de kraamzorg en door de...
Er was al een verloskundige in Boskoop. Okay. Ja, dat was eigenlijk onze concurrent. Of zij zag ons als concurrent. Nee, dat was niet Gea, dat was toen. Ik weet niet hoe heet
ze. Joke.
Joke Frinking was dat. Ja, dat was toen de verloskundige in Boskoop.
Ja. Maar het was ook een financieel plaatje, want de bevalling bij de huisarts moesten mensen dus zelf betalen. En de bevalling bij de verloskundige werd door de verzekering vergoed.
Ja, dat klopt. Dat was ook nog zo.
En zeker, je had nog ziekenfonds particulier, hè? Dus het was ook een ander systeem nog.
Ja. Het ziekenfonds particulier bestond nog. Dat is pas later afgeschaft.
Want ziekenfonds was natuurlijk allemaal keurig geregeld. Maar voor de particulieren moest je 1 keer per kwartaal nota's schrijven. Nou ja, en die moesten we in het begin ook zelf rondbrengen. Want postzegels hadden we eigenlijk ook geen geld voor om die te betalen.
Nee, ik weet
dus dan gingen we zelf 's avonds de brieven bij mensen in de bus stoppen.
Ik weet nog, de eerste keer deden we die brieven op zondag bij de mensen in de bus. En dan waren de mensen die belden mij op van, het was toch niet de bedoeling dat je op zondag een brief...
Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou doen?
Dat hebben we echt moeten leren, Bouk.
Ja. Maar goed, weet je, dan pas je ook, en dat is prima, dan pas je ook aan. Dan zeg je, dan doe ik dat niet meer op zondag.
Nee. Hey, ik weet nog wel, dat klinkt net als opa natuurlijk, maar in mijn tijd hadden we, als wij dan gingen declareren, dan kreeg je een floppy disk.
Ja.
Hoe ging jullie eerste declaratie? Wij kregen een floppy disk, die kwam dan uit de computer. Die moesten we gewoon in een envelopje doen. En dat envelopje deden we dan in de brievenbus. En die ging dan naar Zorg en Zekerheid, of die ging naar Zilveren Kruis, of die ging naar weet ik het wel. Ja. Is nu natuurlijk ondenkbaar. Dat je gewoon met je privégegevens zit op het floppy disk. En die stuur we even per post. Maar hoe ging jullie declaratie het eerste
Nou, dat kan ik wel zeggen, want mijn praktijk is natuurlijk heel langzaam gegroeid. Dus ik had heel veel tijd over. Ja. In die tijd was er een huisarts in... Er was een congres in Nijmegen geweest van een huisarts. En die zei van, de huisartsen deden een verslag op kaarten, op papieren, groene kaarten. Ja. En dat die huisarts in Nijmegen, die gaf een dagcursus. En die zei van, ik wil dat toch gaan automatiseren. En ik dacht, dat zei ik misschien wel. Ik wil wel eens horen hoe dat gaat. Dus ik ben naar Nijmegen gegaan. En die huisarts liet zien hoe je op een Commodore 64 computer... Een Commodore met 34 KB geheugen. Dat kon programmeren in BASIC. Ja. En dat vond ik hartstikke leuk. Ik dacht, ik heb toch heel veel tijd. Zou ik dat ook kunnen gaan doen? Dus ik heb aan Boukje toen wel toestemming moeten vragen om een Commodore computer te mogen kopen. Ik zeg, weet je wat je dan doet? Dan zeg ik tegen Bouk, dan koop ik een Commodore 128. Ja. Die is 2 keer zo groot, daar kan ik jaren mee vooruit. Ja. En dan ga ik mijn eigen programma schrijven. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb nooit met groene kaarten gewerkt. Ik heb het eerste huisartsenprogramma heb ik zelf, want er waren nog geen huisartsenprogramma's. Nee. Dus ik heb het eerste programma zelf geschreven. In Basic. Waarin dus
en dat was dan en je EPD en je declaratieprogramma?
En mijn declaratieprogramma, ja. Want daarvoor nam ik ervan waar. En dat werd allemaal met de hand gedaan door huisartsen.
Ja.
En daar had ik geen zin in. Want wij zagen al, we namen dan in door en waar in één praktijk. Dan mocht ik al een weekend waarnemen. Van vrijdagavond tot maandagochtend. En wat deed die huisarts dan? Die ging dan samen met zijn dochter de nota schrijven van zijn praktijk. En dan begon die vrijdagavond en dan moest dus alles geteld worden op al die kaarten, hoeveel consulten er waren geweest. En dat werd allemaal geturfd en dan werd met de hand werden die nota's geschreven. En dan begonnen ze vrijdagavond en dan waren ze zondagavond klaar met schrijven van de nota's van alle patiënten van die praktijk. En Bouk zei, nou, dat ga ik nooit doen. Dus toen moest er geautomatiseerd worden.
Ja.
En dat eerste programma was inderdaad in deze.
Heb
ik zelf geschreven met floppies.
Maar dat heb je zelf moeten ontdekken, want je hebt natuurlijk helemaal geen achtergrond.
Nee, ik had alleen die cursus van die ene dag in Nijmegen gedaan. Hij liet zien hoe hij dat deed. Ik dacht, nou, dat kan ik ook. Basic is een heel eenvoudig programma, hoor. Het is helemaal niet zo ingewikkeld.
Ongetwijfeld, maar wat je nu doet, is als je iets gaat doen, dan zet je YouTube aan en ondertussen kijk je naar het filmpje.
Nee, dat komt niet.
Dat bedoel ik, dat hoor je dus niet.
Nee, ik heb echt...
Dus je moest het goed onthouden.
Ja.
Aan de hand daarvan natuurlijk verder werken.
En daarvoor hebben we die programma's geschreven. En de eerste nota's kwamen al uit de computer.
Ja, echt geweldig. Ja. Heel vooruitstrevend.
Ja, wel op papier en daarna invouwen. Ah, en dan, ja, maar dat maakt niet uit. Maar dus geschreven nota's hebben we nooit gestuurd. Nee,
en nooit. Reageert het patiënt er dan niet van, hoe hebt u dit gemaakt? Het is,
Nee, maar het was ook op bankpapier. Want er was ook zo'n acceptgirokaart zat eraan vast.
Oh, ja.
Ja, en daar was het bedrag ook voor gedrukt. Dus mensen konden dat in de envelop doen. Handtekening zetten in de envelop doen. En opsturen naar Den Haag of naar Arnhem. Ja.
Ja, echt geweldig. Maar dat we dus in, nou, laten we zeggen, 40 jaar tijd.
Ja.
Ja.
Zo'n
ja.
enorme ontwikkeling daarin gehad hebben. Hè? Qua technologie. En
dat ging ook heel snel hoor. Want in 87 ben ik dan begonnen met het programma zelf te schrijven. En al in 90 of 91, toen zaten we ongeveer op 1000 of 1200 patiënten. En toen kwam het eerste officiële huisartsenprogramma. Gemaakt.
Digitaal, zeg maar.
Digitaal inderdaad. Het eerste op de computer was MicroHIS. Dat werkte dan met. Je had toen DOS, maar dat werkte met Concurrent DOS. Het was dan een heel. Toen, maar uiteindelijk heeft Concurrent DOS nooit gehaald. En dat was het eerste programma wat inderdaad dan gesteund werd door een firma die dat schreef en ook steeds update. En daar ben ik toen op overgegaan. Toen ben ik gestopt, want toen was de praktijk ook te groot om eigenlijk dat programma zelf bij te houden.
Nou, inmiddels zitten we in 1991, zeg je net, had je 1200 patiënten. Eigenlijk nog steeds de patiëntennorm niet, ondanks dat je 4 jaar
Nee, dat klopt. Nee.
De praktijknorm eigenlijk.
Nee, we leefden van een deel van de praktijk en een deel van bouwsalaris.
Ja.
En een kind hadden
En een kind. Toen hadden we het eerste kind, ja.
Okay.
In 89 kwam Jelle.
Welkom Jelle.
Ja.
En die sliep dan in een kamertje weer naast de spreekkamer.
Want we hebben het nog steeds over de Voorhofse Weg.
We hebben het nog steeds over de Voorhofse Weg. En de patiënt vond dat heel leuk, want Jelle kwam dan 's morgens zijn bed uit. En dan liep hij de spreekkamer in. Was natuurlijk niet de bedoeling, maar hij vond dat leuk. En de patiënt vond dat natuurlijk ook fantastisch.
Ja, zeker.
Maar het was wel lastig, want Boukje kwam wel eens thuis en dan had ze natuurlijk 's nachts gewerkt. Dus dan ging ze slapen. Maar dan wilde ze eerst nog even douchen. Maar om naar de douche te lopen, moest je tussen de spreekkamer en de wachtkamer doorlopen. Dus dan belde ze mij op in de spreekkamer en zei ze, Rob, is de wachtkamerdeur dicht? En dan kon zij naar de douche lopen om te douchen. Ja, dat was wel heel apart.
Het
was heel kneutig.
Om naar terug te kijken.
Ja, maar op een gegeven moment werd de praktijk natuurlijk wel groter, dus er moest een assistente komen.
Ja.
Maar er was geen plaats voor een assistente. Nee. En nou hadden wij een hele grote inloopkast, dus die is klaargemaakt als assistentenkamer. Er werd een plank neergezet en er kwam een computer op te staan. En toen
hebben we de deur eruit de kast gehaald.
De deur uit de kast gehaald. Maar je bent begonnen met meisjes opleiden. Want we hadden eigenlijk nog geen geld om salaris te betalen. Nee. Dus meisjes van het mbo in Leiden, die kwamen dan een jaar stage lopen.
En dat hebben we de eerste jaar gedaan.
Meisjes ook, hè?
Ja. Ja, meisjes. Ja, ja, ja. Hoe oud waren ze? 19, 20 of zo. En zo heb je er 3 volgens mij opgeleid. En toen werd het wel tijd voor een echt assistente. En dat was Nel.
Nel Daniels is toen Daniels. Gekomen als eerste
die
echte assistent.
Ja, ken ik ook nog wel. Ja. Die heeft nog heel lang bij ons gesport. Samen met
ja. En Nel is jarenlang. Nel is jarenlang mijn eerste assistent geweest. Ja. Maar Jelle zat op de Voorhofse weg in de kast.
Ja, ze zat in de kast.
Arbotechnisch mag dat absoluut niet.
Geen raam.
Geen raam.
Fantastisch.
Ja. Ja. En dan toen liep Jelle niet meer de wachtkamer in, maar die liep die 's morgens als eerste naar Nel. En het eerste wat Nel dan 's morgens deed, was een vrachtwagen voor hem tekenen. Yes. En wij zeggen nog altijd, dat is ook de reden dat Jelle uiteindelijk bij DAF geëindigd is.
Ja, ja.
Dankjewel, Nel. Ja. Maar gingen die dan inkleuren of zo? Of wat,
Elke ochtend moest ze een vrachtwagen voor hem tekenen.
Nou, als hij thuis was.
Als hij thuis was, ja.
Maar vroeger had je ruitjespapier, zo van die A4 blokken. En die gebruikte Nel altijd. Dus daar kon ze keurig, leerde ze steeds betere auto's maken op dat A4 papier. Ja, ja. Maar toen werd de praktijk te groot.
En Boukje werd zwanger van de tweede. Toen dachten we, hoe lang houden we dat hier vol?
Ja, precies.
En toen gebeurde er nog iets anders, want de apotheek in Boskoop, die zat op de Burgemeester Kolijnstraat, een vrij klein pand, en de apotheek wilde uitbreiden.
Ja.
En die wilde groter gaan. En die heeft toen een tekening gemaakt voor de eerste apotheek op de zijde. En die heeft toen gevraagd aan alle huisartsen, joh, willen jullie daarbij gaan zitten? Nou, toen heb ik me gelijk gemeld van, nou, ik heb daar wel een behoefte van, want Boukje is zwanger en het wordt tijd dat de praktijk gaat groter worden. De andere huisartsen hadden daar toen nog geen zin in.
Okay.
Dus toen hebben we een tekening laten maken. En toen is die bouw uiteindelijk afgekomen. En op het laatst van de bouw zei toen dokter Harderwijk, ja, ik wil daar toch eigenlijk wel bij zitten. Maar ja, er was toen beneden geen plek meer.
Nee.
Dus die kon boven zitten. En toen is daar een soort eerste gezondheidscentrum gekomen.
Ja, heel veel waren hier.
Daar hebben we een apotheek. Ik zat beneden als huisarts. John Harderwijk zat boven als huisarts.
En ook fysiotherapie.
En de fysiotherapie kwam daarbij. Koen de Laat zat daar.
Ja, zeker. Ja.
En dat was dus een soort... Ja,
het eerste gezondheidscentrum.
Het eerste gezondheidscentrum van Boskoop. Centrumpje, hoor.
Ja. Nou ja, okay,
maar het was heel... En ik weet nog, we zijn toen verhuisd en... Als je dat oppervlak nu ziet waar ik toen mijn praktijk deed, dat was eigenlijk heel klein. En ik weet nog dat de patiënten toen, die hadden een enorm groot plakkaat gemaakt voor mij. En die hebben ze aan de balie vastgemaakt bij de opening. En daar stond op, de dokter verzuipt nu in de ruimte.
Niet in de patiënten, maar wel in de ruimte.
En dat was een balie, een heel klein wachtkamertje, 1 spreekkamer en een kamertje voor Nel.
Ik wou dat zeggen.
Want Nel wilde
toch... eindelijk uit de kast komen, Nel.
Ja. Nel kwam uit. Nel zat achter de balie. Die was helemaal open. En ze had een eigen spreek- en behandelkamertje. En dat was wel... Die ging eigenlijk enorm op vooruit.
Ja. En jij kon rustig douchen.
En ik kon rustig douchen. Dus het huis was ineens voor ons, hè?
Ja, 2 kamers voor de kinderen.
Ja, ja.
Ja, geweldig.
Ja, het was een mooie tijd.
Ja, als je daarop terugkijkt, denk je van jeetje, hoe is dat gegaan? Maar toen werd de praktijk allengs groter. Ja. En toen zaten we op een gegeven moment op de norm. En toen werd het, want het werd ook steeds drukker, weet je. De huisartsen gingen ook steeds meer doen.
Ze moesten echt werken.
Dat zeg je, dat was wel grappig. Toen ik in Boskoop kwam, toen werkten huisartsen eigenlijk alleen maar 's morgens. Ik leerde 's morgens doe je spreekuur. Dan ga je visites rijden tussen de middag. En dan 's middags doe je administratie. En zo was dat ook in Boskoop. Dat is natuurlijk ver achter ons, want er is steeds meer werk vanuit de ziekenhuizen teruggekomen naar de huisartsen toe. En we konden ook steeds meer. Er kon ook steeds meer gebeuren. En mensen gingen ook veel meer medicijnen gebruiken. Dus de apotheek zat al heel snel met een probleem. Dat in dat pand daar, het stukje beneden wat ik innam, dat wilde die daar eigenlijk wel bij hebben. Want hij moest ook steeds meer ruimte krijgen. En toen, naast ons zat de Slavenburgbank. Toen, volgens mij was dat Slavenburg.
En Fortis werd dat later.
Ja. En dat bankgebouw kwam opeens vrij. En toen zei de apotheek, nou weet je wat we doen? ik wil dat stuk er wel bij hebben. Dan ga jij daar zitten.
Ja.
En dan kan mijn apotheek uitbreiden.
Goed geregeld.
Ik zei, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik wel dat we verbinding houden met elkaar. Dus toen hebben we die muren doorgebroken. Dus een soort kamer, een deur tussen gekomen. Zodat ik wel altijd naar de apotheek en ook naar John Harderwijk kon lopen. Want we hadden inmiddels veel contact met elkaar.
Ja, leuk. Ja.
Dat is het leuke van bij elkaar zitten. Je zoekt elkaar op, je vindt dingen.
Ja.
En je troost elkaar, je helpt elkaar. Ik weet nog dat we s'avonds wel eens een keer naar elkaar, altijd naar elkaar toe kwamen. En zei ik van, het was vandaag zo druk. Oh, zei John, bij mij was het ook zo druk.
Ja.
Dat hielp.
Ja. Flesje op tafel. En dan, ja.
Het was wel een andere tijd, want hij rookte dan altijd eind van de dag altijd één sigaar. Dat kan tegenwoordig ook niet meer.
Nou ja,
maar het was altijd wel heel gezellig.
Ja.
En toen is de verloskunde, want daar was natuurlijk meer ruimte, veel meer ruimte. Eigenlijk veel meer ruimte dan ik nodig had.
Is dat de ruimte waar we het nu over hebben, waar die grote tafel stond?
Ja.
Oké, dan weet ik, dan heb ik een beeld.
Maar die mochten helemaal zelf inrichten. Want het was een hele kale ruimte.
Ja.
Het was helemaal, behalve de grote kluis van de bank, die was niet...
Die is altijd blijven staan.
Die is altijd blijven staan.
Ja. Die konden ze er niet uitkrijgen, zeiden ze. En voor de rest mocht je de kamers zelf indelen.
Ja.
Dus dat was heel leuk om te doen.
Ja, die kluis was altijd heel spannend. Want dan zei ik al tegen die kinderen, ken jij de code? Kun je eens proberen die kluis open te maken? Want misschien zit er een schat in. Gingen ze proberen aan dat ding zitten te draaien. Maar die, daar bewaarde ik mijn backups van de computer in.
Hij kon ook daadwerkelijk open.
Hij kon ook echt
open.
Ik heb uiteindelijk van de bank de code gekregen. Maar hij kon hem inderdaad ook echt kopen. Ja, we hebben hem wel gebruikt al die jaren. Ja.
De backups van van de praktijk.
En daar stond die grote tafel.
Ja, precies.
Want we zaten heel erg met die ruimte. Want het was een heel lang bankgebouw.
Mm-hmm.
En de architect had daar allemaal stoelen langs de muur gemaakt. En Boukje zei, nou, dat is toch verschrikkelijk saai. Ik zei, maar wat moeten we dan doen met die ruimte? Ja. En toen zei jij op een gegeven moment, joh, maak er een soort café van.
Ja.
Maar hij zet gewoon een tafel in het midden en dat is eigenlijk heel leuk geweest.
Ja, dat is inderdaad aardig geluk, Boukje.
Ja, wij hadden onze oude caféstoelen, wij hadden thuis bij de tafel staan en toen wilden we wat anders. Dus zeiden we, nou, die zetten we lekker neer. Bij Frans Reuling hebben we een mooie antieke tafel gekocht.
Ja.
Gezellig tijdschriften erop.
Ja.
Nou, hoe leuk is dat?
Met allerlei tropische en Afrikaanse attributen als... Wat had je
ja. Nee, die waren inmiddels al verdwenen. Die waren al verdwenen. Ja.
Maar we hadden wel met paaseitjes en met kerstmis.
Ja. Kerstkransjes.
Ja,
totdat de praktijkondersteuner zei, Rob, dit kan niet, want ik moet zeggen dat ze minder mogen snoepen. Dus en dan kochten wij kilo's paaseitjes en die gingen als een dolle natuurlijk.
Ik moet wel zeggen dat wij het nog wel doen, hoor. We zitten in de wachtkamer nog. We zetten wel paaseitjes neer. Ja, dat is toch gezellig?
Ja.
Wordt het toch een beetje...
Ja, wij vonden het ook heel gezellig. Ja,
maar in de praktijk al zijn ze erop. Ik moet die mensen van dat gewicht afhelpen. Jij gaat die paaseitjes... En toen zijn ze verdwenen.
Er zijn
altijd verstandige mensen.
Het werd zakelijker.
Het werd zakelijker,
ja.
En nu hebben we... Inmiddels zitten we zo'n beetje rond de jaren 2000. Misschien iets later zelfs al. Ja, en dan klopt er ineens iemand aan de deur. En die zegt... Zullen ze een gezondheidscentrum bouwen?
Ja, maar dat
was wel laat. Dat was 2015 of zo, denk ik.
Was dat zo laat?
Nee, ik denk dat het eerder geweest is.
Eerder?
Ja, zeker. Want we zijn er al 6 jaar mee bezig geweest. Ja.
Ja, maar 2020 is het geopend hier.
Ja, maar ik ben in 2005 al uitgenodigd door de gemeente.
Dat denk ik.
Om een keer plaats te nemen.
Dat denk ik ook.
Voor dat hele verhaal. En toen waren er zoveel zorgverleners, konden wel 3 van die panden bouwen. Ja. Maar daar hadden ze geen plek voor.
Dat klopt. Het was toen je kan wel een beetje kijken. Want ik zat er in 93, 94 zijn we daar naartoe gegaan. Naar de zijde. En toen ik er meer dan 10 jaar zat, dus dan praat je over 2003, 2004. Ja. Toen kwam op een gegeven moment iemand bij me in het pand. En die zei, Rob, zou Boskoop misschien iets zijn voor een groter gezondheidscentrum?
Ja.
Maar toen ben jij dus ook benaderd.
Nou, ze waren eerst, wij hadden hem in Ter Aar al gebouwd.
Oh.
En zij wilden een soort blauwdruk van, hoe heb je dat nou gedaan? En zou dat voor Boskoop ook iets zijn?
Ja.
En zo ben ik er een beetje ingerold. En toen ben ik ook naar die eerste bijeenkomst geweest bij de gemeente. Ja, dat was helemaal niet voorbereid. Dat was een enorme... Ik vond het in ieder geval heel chaotisch. En eigenlijk zat iedereen daar van, ja, ik wil. Maar toen had de gemeente ineens met, we kunnen 3 panden bouwen. Ja, daar hadden ze geen plek voor. Daar hebben ze hun handen ervan afgetrokken. Omdat ze dachten, ja, wij gaan de keuze niet maken wie wel in zo'n pand mag en wie niet.
Ja.
En toen heeft het nog een paar jaar stilgelegen. En uiteindelijk is er weer een keer een initiatief gekomen. Nou, laten we het nou gewoon eens doen. Nou, en zo is het balletje weer gaan rollen. En ja, ik heb altijd contact gehouden met die initiatiefnemers. Ja, zo is het balletje eigenlijk weer een beetje gaan rollen. En zo zijn we natuurlijk uiteindelijk waar we nu hier zitten.
Ja, dat klopt. Martin kwam toen eerst, dan zei bij ons vragen, ja, joh, Martin, denk je dat het kan inderdaad? En toen zei ik, nou, ik zit er inmiddels meer dan 10 jaar hier, dus ik ben uit mijn termijn dat ik me... Hey, je moet dan 10 jaar huren.
Ja.
Dus ik ben uit mijn huurtermijn. Ik wist dat dokter Kannen was toen inmiddels voor dokter Hermans in de plaats gekomen. Die zaten aan de andere kant van de brug. Die hadden inmiddels ook...
En dan zijn wij naast begonnen op de zijde.
Ja.
Bovenin. Ja. Boven het Trivolium toen nog, wat nu Woonvoort is. Ja. Wij zaten naast elkaar.
Ja, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En die Kallen wilde ook wel deze kant, althans die wilde groter, want die wilde meer dingen gaan doen.
Ja.
Ik weet nog dat ik eens een keer met dokter Kallen ook bij het oude Rabobankgebouw wat vrij stond ben gaan kijken. Maar ik dacht, ja, dat zit aan de andere, eigenlijk aan de verkeerde kant van de brug.
Ja.
En zodoende is dat het balletje langzaam gaan rollen. Maar dat is heel langzaam gegaan.
Dat is
zo. Want ik weet nog dat er uiteindelijk een plan lag en dat toen ging Boskoop... werd samengevoegd bij Alf van der Rijn.
Ja, ja.
En toen zei de gemeente al van... ja, dat plan daar moet nog maar even over nagedacht worden... over dat bestemmingsplan.
Ja.
Dat heeft volgens mij 1 jaar geduurd.
Ja, in mijn gedachten veel langer, maar het zou zo'n 1 jaar
En toen zei de gemeente van... het is eigenlijk wel zo'n goed plan wat jullie daar... en dan staat zoiets dus 1 jaar stil.
Ja.
En toen werd dat weer langzaam opgestart. En zo is het heel, allerlei tekeningen. We hebben nog gekeken of we met alle huisartsen daar zouden kunnen gaan zitten. Maar dat was het weer te klein voor. Ja.
Achteraf had het misschien wel gekund, maar...
Achteraf had het misschien gekund, maar goed, die zaten weer op de Parklaan. En die hadden daar een centrum. En nou, zo is dat heel langzaam gegroeid. En toen zijn Kallen en ik uiteindelijk gezegd, nee, we moeten het toch gaan doen. We zetten die praktijk ook al naast elkaar. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen.
Nou, jullie hebben inderdaad met z'n tweeën, eigenlijk toen jullie ja zeiden, is het balletje helemaal gaan rollen.
Ja, ja.
He, want je bouwt geen gezondheidscentrum zonder huisartsen. En op het moment dat jullie zeiden, dat gaan we doen. Toen is het balletje echt helemaal gerold. En toen kwam het in de stroomversnelling. En toen is uiteindelijk in relatief korte tijd zijn alle tekeningen en dingen gemaakt. En
toen zijn we inderdaad in 2020 van de zijde hier naartoe gegaan.
Ja.
En ja, toen brak natuurlijk de COVID uit. Ja. Begin 2020.
Ja, in 2020.
Ja.
En ik weet nog dat ik fingers crossed heb gezeten, want toen moest dit nog afgebouwd worden. Ik dacht, oh, als ze de bouw stilleggen, dan wordt het een drama. Want wij moesten die... Kijk, wij zagen ook aankomen. Waar wij zaten is veel te klein om nog veel mensen te zien. En we hadden hier iets getekend wat veel meer ruimte gaf.
Ja.
Maar gelukkig is in de COVID de bouw nooit stilgelegd.
Nee, die hebben ze nooit stilgelegd. Nee.
En zo is het pand afgekomen en net op tijd voor alle vaccinaties begonnen, zaten wij hier.
Ja.
En toen konden we, hier hadden we ruimte.
Ja.
Hier kon je mensen aan de ene kant het pand in laten komen en aan de andere kant eruit laten gaan.
Dat was eigenlijk op COVID gebouwd al.
Zonder dat ze elkaar te veel tegenkwamen en met voldoende ruimte.
Ja.
Ja, jij zat toen bij de KLM, was natuurlijk ook een drama in die COVID-tijd. En dat is het moment dat Boukje gestopt is bij de KLM eigenlijk. Ja.
En wat ik altijd wel bewonderd heb aan je, Rob, is je diplomatieke inslag, je rust. Want nou ja, wij kunnen verhalen vertellen over de bouwvergaderingen die we gehad hebben.
Laten we dat hier niet doen.
Ik heb
bij het afscheid van mijn collega's heb ik alle foto's nog eens laten zien. Ja. Waarbij ook deze foto's. En
de gezichten spraken boekdelen.
Er ging een schok af en toe door de zaal heen van Rob, volgende dia.
Ik vind dat er niet meer herinnerd worden. Maar wat ik dan altijd wel, en dat later heb ik dat ook gemerkt bij Gezond. Hè, toen je voorzitter van Stichting Gezond werd. Jouw manier van rustig blijven, jouw manier van analyseren, jouw manier van diplomatiek handigen en altijd met een oplossing komen. En waar dokter Kallen, maar ook zeker ik, erop vlogen of soms kwaad zelfs wegliepen.
Ja, ik kan me de vergadering nog herinneren.
Heleboel. Maar liet dus als het was, blijf jij altijd de rust zelf en kalm en zorg je altijd weer voor een oplossing. En dat vind ik zo knap. En ik weet dat dat van nature er een beetje in moet zitten. Maar ik vind dat vind ik waanzinnig. Ja, vind ik echt heel knap.
Ja, maar aan de andere kant was het soms ook fijn dat jullie wel eens ontploften.
Ja.
Want
ja.
Daardoor
breek je ook door, hè?
Veranderden er soms ook dingen die wel... Want ja, het was best een heel moeizaam proces. Laten we daarop houden.
Ja, het was een moeizaam proces.
Maar dan zie je maar weer, je hebt zo'n team nodig met verschillende mensen.
Ja. Ja.
En dan krijg je dit.
Ja.
Hè?
Ja.
Want toen heb jij dus ook besloten, ik ga dit toch doen. Ik ga aansluiten. Ja, ik wil hier toch graag zitten.
Ik wil hier toch graag zitten. Ja,
potentie.
En daar heb ik nog geen dag spijt van ook.
Nee, zeker niet. En als ik nu ook zie die praktijken zijn dan samengevoegd. Er zit ruimte voldoende in ook om voor Boskoop, als die nog wat groeit, dat daar nog een extra huisarts bij kunnen zitten. We hebben extra spreekkamers. Soms zitten we er echt met 5 huisartsen te werken. Die ruimte die Boskoop gewoon nodig heeft, die zit daar.
Ja.
En daar ben ik heel blij om. Want dat betekent in ieder geval dat je ook de komende jaren allemaal in Boskoop een huisarts kan blijven houden. En dat is in de plaats om ons heen al een probleem aan het worden.
Ja.
Ik zie in Waddinxveen, daar zijn ze nu misschien met een oplossing. Maar daar zitten al honderden mensen zonder huisarts. En dat is echt heel erg. Dat moet je echt voorkomen.
En toch hebben jullie deze stap genomen in de wetenschap, dat je er niet heel lang zou gaan zitten.
Nou, ik weet nog dat ze tegen mij zeiden, joh Rob, je bent huisarts. Na je 55ste moet je wat minder gaan werken en met je 60ste moet pensioen gaan. En 5 jaar geleden was ik 62.
Ja.
En toen zeiden mensen, joh, stop er nou maar mee. Maar toen kwam dit klaar. En toen, weet je, het is zo leuk om een praktijk te mogen tekenen.
Ja.
Helemaal naar zoals jij het wil, met alle looplijnen kloppend. Als er een ambulance binnenkomt, hoe de brancard moet rijden, alles klopte.
Ja.
Toen zei ik tegen Bouke, daar wil ik nog 5 jaar werken. En dan stop ik.
Dat is gelukt.
En dat is gelukt, want vorig jaar was inderdaad precies 5 jaar.
Ja.
En toen zei ik, nou, dan moet ik er wel mee stoppen. Maar ik zorg nog wel dat ik tot 1 juni 2030 ben ik nog geregistreerd.
Okay.
Dus mogen ze hier nog een beroep op me doen. En zo af en toe, zoals vandaag ook, ben ik er nog.
Maar jij blijft niet hierop.
Nee, ik blijf niet hier.
En Boutje, jullie blijven niet hier.
Nee, want we gaan uiteindelijk doen, hè Bouk, wat we toen al zeiden. Ja, het gebied, Boutje komt daar zelf uit Utrecht.
Ja, dat is het Delftse gebied.
Ja, daar weet jij alles van. Ja, daar weet je alles van. Dus toen dachten we we moeten toch een nieuw huis. We hebben nu een te groot huis. We moeten toch een nieuw huis.
Kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit.
Ja, en toen kwamen we dit huis tegen in Driebergen. Dit is het.
Ja,
prachtig gebied.
Ja, het is een mooi gebied.
Dus we gaan terug naar het gebied waar we toen eigenlijk huisarts hadden willen worden. Maar niet kon.
Maar niet kon, nee.
En daar gaan we nu naartoe terug.
En daar zijn wij niet rouwig om geweest, Rob, dat het daar niet kon.
Dank je. Nou, laat ik heel eerlijk zijn. Ik ben hier met heel veel plezier huisarts geweest, hoor.
Ja.
En ik heb hier met heel veel plezier gewoond. Dat mag je best zeggen.
Ja.
Het is een heerlijk dorp om huisarts te zijn.
Ja.
Ja.
Het is alleen jammer dat mensen altijd 2 weken te laat komen.
Nou ja, de echte boskoper, dat leerde ik al heel snel hier. De echte boskoper had 2 of 3 weken geleden moeten komen voordat hij hier bij me komt.
Ja. Ja.
Dat is ook inderdaad zo. Ja. En dat maakt het voor huisartsen ook heel interessant, mag ik ook best wel zeggen. Ik heb hier wel hele bijzondere dingen daardoor ook meegemaakt.
Eén waarvan je zegt, nou, die vind ik zo bijzonder. Geen naam en rugnummer te noemen, maar even.
Nou ja, kan ik je wel noemen. Een voorbeeld van een mevrouw die een aantal jaar geleden bij mij op het spreekuur komt. En tegen mij zegt van, vond ik dan typisch Boskoop. Die zegt, ja, ik heb toch nog wat last van mijn voet. Zou u er eens naar willen kijken? En ik zie een hele blauwe voet. Ik zei, wat is daar nou? Ja, ik heb er een paar... vorige week is er iets opgevallen. En ik dacht, nou, dat gaat wel over. Maar ja, nu een week verder. En het gaat nog steeds niet over. Ik zei, ja, volgens mij heeft ze iets gebroken in die voet.
Ja.
Dus ik zei, ja, laten we er dan toch maar een foto van maken. Dus die mevrouw gaat naar het ziekenhuis. En er wordt een foto gemaakt. En ik word... tot mijn stomme verbazing, een half uur later niet teruggebeld door de radioloog, maar door de chirurg. En de chirurg zegt tegen me, Rob, ik heb wel eens iemand met een breuk in een voet zien doorlopen. Maar deze mevrouw heeft 4 middenvoetsbeentjes gebroken. Hoe is dit in godsnaam mogelijk dat ze nu pas bij is gekomen?
Ja, ja. Ja, nou, Dat is de boskoper. Ja.
Nou, dat is zo typisch.
Ja, mooi. Ja. Ja.
Prachtig, ja.
Even nog even, er zit inmiddels, het is echt ontzettend gezellig, jongen. Maar het is al 40 minuten en we moeten er ook een klein beetje de aandacht van de luisteraar erbij houden. Is het vak er leuker op geworden de laatste jaren? Of?
Ik heb het vak altijd leuk gevonden, tot op de dag van vandaag. Maar er is wel heel veel administratie bijgekomen. En
ja.
Nou, zoals ik je zeg, in het begin heb ik de automatisering altijd omarmd. En ik vind het nog steeds leuk. Dus ik ben daarin meegegroeid. Maar ik kan me voorstellen dat een heleboel collega's daar moeite mee hebben. Die computer heeft wel iets veranderd in het spreekuur. Ja, ja zeker. Ja. De administratie, de complexiteit van de automatisering. Ik ken ook huisartsen die er daarom mee gestopt zijn. Die dat niet bij. De jongere generatie pakt dat veel makkelijker op. En die gaat het misschien nog wel makkelijker krijgen, want het apparaat is nog erg star. Ik zei altijd, het is een hulpje. Ik ben op een gegeven moment de huisartsen gaan opleiden. En ik leerde die huisartsen altijd, joh, zie je computer als je maatje? Hij helpt je ook. Wij noemden hem in de praktijk altijd Kees. Kees had ook wel eens kuren. Kees had ook wel eens een virus. Deed wel eens niet wat je wilde. Maar Kees hielp je wel. En ik zei altijd tegen hem, joh, als je nou nog wat langer wacht, Kees gaat straks ook praten tegen je, die gaat je meehelpen. En ik weet nog, een van mijn laatste IOS'en zei, ja Rob, je hebt gelijk, Kees, hij helpt wel, maar ik vind hem wel heel autistisch. En dat is ook zo, dat apparaat is star en dat maakt je consulten daardoor, als je niet uitkijkt, ook star. En dat moet je wel voorkomen en dan blijft het leuk.
Ja.
Maar ik ken collega's die daardoor mee gestopt zijn.
Maak je je zorgen over de toekomst van het huisartsenvak?
Nee.
Nee,
want de kern van het vak is nooit veranderd. Nooit.
Nee.
De manier van wat je doet, het is de manier waarop je het doet is misschien veranderd, maar de mensen zijn niet veranderd en de problemen zijn niet veranderd. En het leuke van huisarts is, je bouwt een band met iemand op.
En, absoluut waar.
En dat wordt met de jaren alleen maar meer. En die administratie kan soms lastig zijn en dingen kunnen lastig zijn, maar dat verandert niet. En de uitdaging, de wisseling van klachten, het is nooit hetzelfde. Ik zei wel eens tegen collega's van me van, joh, elke dag maak ik iets mee wat ik nog nooit eerder meegemaakt heb. En
zelfs na al die jaren.
Zelfs na al die jaren. Ja. En toen sprak ik een keer een geriater, die zei, ja Rob, als je dat gevoel nou heel sterk hebt, moet je toch maar eens bij me langskomen. Maar het is echt zo. Het is zo'n afwisselend vak.
Ja.
En mensen zijn zo afwisselend. Het is nooit hetzelfde.
Nee, je had het niet anders willen doen.
Nee, zeker niet.
Nee, nee.
En nog steeds geniet ik ervan als ik af en toe een dagje mag werken. Want Boukje moet nu wel toestemming geven.
Ja, ik denk dat dat ook... Boukje nou... Maar dat is toch ook het leuke, Rob. De druk is eraf.
Ja.
Je mag doen wat je wil. Het is eigenlijk hetzelfde als kleinkinderen krijgen. Je eigen kinderen opvoeden, dat is toch altijd... Hè, dat moet een bepaald stramien en je hebt altijd verantwoordelijkheid en je hebt altijd bepaalde druk. En dan komen die kleinkinderen, weten jullie als geen ander. En dat is hartstikke leuk. Dat is vrij. Je kan ze inleveren als ze vervelend worden.
Elke keer pannenkoeken eten.
Ja, pannenkoeken eten. Paaseitjes, want daar mag het wel.
Ja. Dus dat, nee, we hebben een mooie tijd gehad hier in Boskoop.
Zeker.
Ja.
En ik denk dat wederzijds is. Ik denk dat wederzijds is. Dat jullie hebben Boskoop gewaardeerd, maar ik denk dat Boskoop jullie ook enorm gewaardeerd heeft. Ja.
Ja.
Nou ja, maar achter iedere sterke man staat een sterke vrouw, Boukje. En, nee, maar jullie zijn samen begonnen. Zo simpel is het, toch?
Ja, zo is het ook. En
dat
moet
je niet onderschatten, hoor. Echt niet.
Zonder Boukje had ik het nooit gekund.
Dat bedoel ik. Dat is echt...
Nee,
in het begin hadden we je financieel nodig, anders was het überhaupt nooit gelukt.
En aan het eind was ik invalkracht achter de telefoon, hè?
Ja, dus
de cirkel was rond.
Nou,
met COVID heeft ze afscheid moeten nemen bij de KLM. Gewoon doordat het... Ook de luchtvaart ging er door een crisis heen.
Tuurlijk.
Maar toen kon ze wel helpen bij de vaccinaties. En daarna is ze heel vaak ingevallen als assistente.
Ja,
want ze kenden het vak wel. Ja.
Ja, zie je. Helemaal goed.
Ja.
Is er nog iets waar je op terug wil komen, Boukje? Wil je nog iets vertellen? Heb je nog een fantastisch verhaal? Of...
Nee, ik denk dat gewoon de kern echt verteld is.
Ja,
dus je hebt veel verteld, veel gevraagd, dus nee.
Leuk, dankjewel. Ja. Dankjewel, mooi verhaal. Rob, wil jij nog iets kwijt?
Nee. Ik ben Boskoop heel dankbaar dat ik hier zoveel jaar heb mogen werken.
Nou,
met veel plezier, met veel plezier.
Ik doe dat even, ik zeg het namens mezelf en namens Del uiteraard en de collega's bij Topfit, maar ook even toch wel een heel klein beetje de rest van de zorgverleners in Boskoop ook. Jij, jullie, bedankt voor alles. We hebben een prachtige samenwerking gehad de afgelopen, 20 jaar misschien wel geweest. En dat ga ik niet vergeten. Nee, dankjewel daarvoor. Dankjewel.
Oké. Okay.
Graag gedaan, hè.
Prachtig afsluiter.
Ja, toch?
Ja.
Zeker.
Dank jullie wel. Del, wij gaan de volgende... Ja, weet ik ook al de volgende. Dat gaat over sociaal domein bij de gemeente.
Ja.
Interessant. Dat gaan we over een paar weken doen. Boukje, dank je wel. Rob, dank je wel. Del, dank je wel. Luisteraars, bedankt. En graag tot de volgende keer.